Een goedemorgen, luisteraars. Op de vrolijke klanken van Johnny Rodriguez, klopt toch, John? Gaan wij van start met onze actualiteiten, magazine satellietluisteraars. We hebben daarnet de decors even veranderd. John Westland, die hoort niet meer, maar die verzorgt voor ons dit uur de techniek. Want we hebben weer een tafel met mensen. Wij bevinden ons in onze talkroom hier bij Familie Radio op de Markt te Maldegem. Vorige week woensdag was er gemeenteraad in onze gemeente. En dat betekent dat wij daar op terugblikken in de satellietuitzending van de eerstvolgende zondag. Dat is dus het onderwerp van vandaag. We hebben nog niet iedereen verzameld hier aan onze studio, de raadsleden sijpelen binnen. Wie er wel al is, dat is Paul Veerman, dat is de man die ons altijd bijstaat. De schrijvende pers die laat ook zijn visie horen over het gebeuren in het gemeentehuis. En uiteraard nodigen wij ook altijd raadsleden en schepenen uit van alle fracties. Ondertussen is van de VLD Willy Boulay aangekomen en wij wachten nog op de anderen. Maar we beginnen vandaag, zoals steeds, met een paar berichten die ik u niet wil onthouden. Het Centrum voor Vorming van Zelfstandigen en KMO organiseert een ondernemersopleiding voor het beroep van exploitant van plattelandstoerisme. Deze opleiding gaat door in Meevoek, hier te Maldegem, Kromewegen 44. De opleiding behelst 1 jaar, aan rato van 2 avonden per week en gaat door op maandag en donderdag, telkens van 18:30 tot 22:00 en het begint in september. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Luc van Wallegem, telefoon 050 72 86 60. En dan een bericht over de opgaling van het Grootguisveld. Die opgaling gaat door in de week van 18 tot 22 juni. Het Grofguisveld wordt opgehaald op de dag van de opgaling van het Gewoonhuisveld. Voor meer inlichtingen verwijzen we u naar het afvalkrantje. En volgende week, binnen 14 dagen op zaterdag 30 juni, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Comité voor Initiatieven een hulde aan de Maldegemse vrijwilligers. Alle vrijwilligers worden verwacht vanaf 20:00 op de markt voor het gemeentehuis. In de komende dagen ontvangt elk Maldegems huisgezin een uitnodiging daartoe in de bus. Gelieve dan het antwoordkaartje terug te bezorgen tegen uiterlijk 22 juni. Voor elke vrijwilliger is er een attentie voorzien. De hulde wordt afgesloten met de muzikaal initiatief van het comité, namelijk Al onder de rok van Maldegem. Voor meer inlichtingen kun je terecht bij het secretariaat van de burgemeesters. Telefoonnummer 72 89 44 of 45. En dan ook nog dit. Op woensdag 27 juni organiseert het gemeentebestuur om 20:00 in ons cultureel centrum Den Hoge Patte Aandegem een informatievergadering over de wegen- en rioleringswerken aan de ringbaan Gillestraat, Kallestraat en een deel van de Spanjaardshoek tot Middeleen. En als u de bijgeluiden van ons openstaande raam hoort, dan past dit wonderwel, want ik wou net zeggen dat de Maldegemse motorrit vandaag plaatsvindt. Op voorstel van onze ereburgemeester Jean-Rod Zijtegartij zijn alle motorrijders en rijdsters welkom vandaag hier zondag 17 juni op de markt van Maldegem. Zij vertrekken tussen 9:30 en 10:00 en dan gaat het richting, en dat blijft dan wel een vraagteken. Misschien ziet u ze of hoort u ze vooral passeren langs uw deur. Even kijken of er nog iets mee te delen valt, zo is het Al onder de rok van Maldegem. Maldegems talent, samen met The Craft en Petra. En dat optreden kun je bijwonen op zaterdag 30 juni vanaf 20:00 op de markt van Maldegem, waar een podium zal opgesteld zijn. De toegang is gratis en het gaat hier om een initiatief van het Comité voor Initiatief. En dit gezegd zijnde denk ik dat wij een stukje muziek kunnen gaan draaien en daarna gaan we eens kijken wat er allemaal op die agenda stond van de gemeenteraad die plaatsvond vorige week woensdag hier op het gemeentehuis. Zo, en dat was muziek uit die oude gitkoffers uit de jaren 60. Luisteraars, het is zowat 9:50 geworden, tijd voor ons om eens te kijken wat er allemaal gezegd is op de gemeenteraad van vorige woensdag hier op het gemeentehuis te Maldegem. Wij hebben ondertussen al een paar gasten hier rond de studiotafel verzameld. We zeiden daarnet al, Willy Boulay is er al van de VLD. Ondertussen is ook Erwin Hoet als er komen bij zitten van Agalef. Van de CVP hebben wij nog niemand mogen verwelkomen, maar dat zal misschien straks nog gebeuren. En uiteraard is ook Paul Veerman onze gast. Met hem overlopen wij zowat die agenda. En vooraleer dan echt de agendapunten stuk voor stuk eens te gaan bekijken, Paul. Zoals altijd, misschien een algemene appreciatie, een algemene indruk van die gemeenteraadszitting. Ze duren wel langer dan vroeger, nog altijd?
Dat is inderdaad juist. De gemeenteraden die duren gewoon gemiddeld nu toch anderhalf uur langer dan vorige legislatuur. We hebben dat even opgezocht, de tijdsduur van de verschillende raadzittingen de vorige legislatuur. En het is inderdaad zo dat er meer gepraat wordt. Ik ga het niet altijd zeggen dat het altijd even interessant is, dat is iets anders. Maar er wordt meer gepraat en de vorige gemeenteraad was nu ook wel tot wel een paar belangrijke punten op het programma, onder andere de rekeningen. Dat was in de vorige periodes met de vorige boekhoudingssystemen in de gemeente was het altijd dat punt alleen goed voor meer dan een uur, dus dan kan je rekenen dat als die gemeenteraad plaats heeft, dat automatisch vaststaat dat die langer is. Er waren natuurlijk ook een aantal kleinere punten die de revue moesten passeren, zoals onder meer de verhoging van de vastlegging van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden voor de raadszittingen en de commissievergaderingen. En dat is een punt waar dat er inderdaad geen discussie over bestond. Iedereen was akkoord met de nieuwe cijfers.
De discussies verliepen deze keer toch wel weer op een beleerder pijl, laat ons zeggen, met meer respect voor elkaar dan het in het begin van de nieuwe legislatuur het geval was, hè? Op misschien één korte uitbarsting na.
Ja, daar kan je niet van uit dat er soms een keer in het geest van de strijd dat hier een keer een zware stemverheffing valt. Maar die bleven mijn inziens toch binnen de perken. Nu, wat ik wel moet zeggen, en daar ga ik blijven herhalen, dat onze burgemeester en zijn schepenen, dat die niet altijd de hoffelijkheid hebben als er iemand anders aan het woord is, van die mensen aan het woord te laten. Ik heb terug moeten vaststellen dat zij een aantal keren, terwijl iemand een uitleg aan het geven waren, gewoon tussenkwamen. Ik vind dat nog altijd, als de burgemeester of iemand anders een uitleg geeft, wordt er gevraagd dat de andere luistert. Maar ik vind nog altijd dat het in twee richtingen moet gaan, zoiets. Dat is gewoon de regels van de beleefdheid, vind ik zoiets.
Oké, Paul. Hebben de andere mensen daar iets op te zeggen nog over die algemene appreciatie van de gemeenteraad? Of kunnen wij starten met het aansnijden van de agendapunten? Oké, goed, dan gaan we dat even bekijken. Het eerste punt, Paul, de presentatiehelden. De raadsleden gaan met een iets dikkere portefeuille naar buiten dan dat voorheen het geval was.
Ja, maar het zou niet logisch zijn dat men de schepenen en de burgemeester een forse verhoging geeft en dat de raadsleden zouden achterblijven. Dus wordt het maar logisch dat ook die zitpenningen aangepast wordt. En let wel, ik heb er niks tegen dat die mensen inderdaad een zitpenning krijgen die op een betere hoogte geplaatst wordt. Als die mensen inderdaad een werk ervoor doen, vind ik dat dat verdiend is.
Gemeenteraadslid zijn is meer dan om de maand dus een avond op het gemeentehuis gaan doorbrengen. Het veronderstelt, en zeker de dag van vandaag, toch wel een grondige dossier, kennis, dossier, studie. En dat gebeurt dan tussendoor in de maand voorafgaandelijk aan die gemeenteraad, hè. Als je je permitteert tot echt grondige inzage van dossiers, ja, dan zit je er eigenlijk wel voor spek en bonen bij waarschijnlijk tegenwoordig. Met die technische dossiers die we nu toch kennen in vergelijking tot pakweg 15, 20 jaar geleden.
Ja, meneer, je moet er ook een stukje onderscheid in maken. Waar zit je? Zit je op de meerderheidsbanken? Dan heb je inderdaad al een stuk gemakkelijker om via de schepenen zelf de informatie te krijgen. Maar ik kan mij voorstellen, iemand die op de oppositiebanken zit, die is inderdaad wel verplicht voor ieder dossier waarover informatie wenst, vanzelf de nodige stappen te gaan zetten. En ik weet niet, bij de raad, bij de twee oppositieleden hier, ik denk dat die beter dan ik kunnen zeggen wat daar van tijd in kruipt als echt een dossier echt een keer goed wil uitvloeien.
Ik zou willen zeggen, dus die 6000 frank zitpenning, dat daarmee amper toekomt voor de brandstof van mijn wagen, dan de tijd en de kilometers die ik erin stikt om bij te blijven, niet alleen om bij te blijven. Dat moet u ook doen en ook soms wel een keer wat dienstbetoond te doen om iets te realiseren die mij gevraagd wordt. Uh-huh. En die 6000 frank, u mag rekenen dat we er ook belasting op betalen.
Uh-huh. Oké, dan gaan we over naar het tweede puntje van onze agenda. De politiereglementenpol, valt daar iets rond te vertellen?
Eigenlijk niet zo spectaculair zijn die politiereglementen. Zijn dat die noodzakelijk zijn? Uh-huh.
Het enige dat wij er wel hebben is dat bij de vorige gemeenteraad had men één politiereglement van de dagorde afgevoerd. Dat was het politiereglement in zaken de parkeerplaatsen voor minder valien. En dat heeft men nu terug erop gebracht. En daar komt men dat men inderdaad naar het aantal plaatsen voor gehandicapten, dat men die dus nu vastgelegd heeft in het politiereglement.
Zijn er voor Groot Maldegem in totaal 45? Hè?
Ja, 45 inderdaad. En ik vind dat men daar inderdaad respect moet voor hebben. En die parkeerplaatsen inderdaad vrijhouden voor die mensen. Als er inderdaad overtredingen zijn, dat die inderdaad moeten vastgesteld worden en dat er moet verbaliserend opgetreden worden.
Dan gaan we even naar de Bogardestraat of Strijderslaan. Daar wordt of daar gaat de gemeente een perceel grond aankopen. En het is de bedoeling om daar sociale huurwoningen te gaan oprichten.
Ja, wij hadden het er in de vorige gemeenteraad. Was er al over gesproken, over de dure bouwgronden in Maldegem. En dat men moet zoeken naar een middel om inderdaad betaalbare woningen of appartementen ter beschikking te kunnen stellen aan de bevolking. En een van die zaken is dat men inderdaad via sociale bouwmaatschappijen daar komt. De gemeente kan daar ook zijn is een initiatief innemen en dat is door grond ter beschikking te stellen. Nu hebben ze dat gedaan voor één stukje grond, maar als ik me niet vergis, Erwin Goedhals, met name Zagelef, die wil nog een stap verder gaan.
Ik heb me misschien daarnet eventjes verkeerd uitgedrukt, het is niet de gemeente die het aankoopt, maar verkoopt uiteraard aan de Meentjeslandse bouwmaatschappij. Erwin Goedhals van Zagelef, jij had daar toch een bemerking bij.
Ja, omdat het huisvestingsbeleid, dat is een van de hefbomen om een echt sociaal beleid te kunnen voeren. De studie rond het SIF heeft aangetoond dat onze gemeente in verhouding tot de rest van Vlaanderen over slechte huisvesting beschikt, verouderde woningen met weinig comfort. Als we sociaal beleid willen voeren, dan moeten we daar iets aan doen. En je kunt dat op een aantal manieren doen. We hebben de meerderheid gesteund bij het punt van de verkoop van het stuk grond op de hoek van Bogardestraat en Oostrijderslaan aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Omdat je op die manier natuurlijk meer sociale woningen krijgt in de gemeente, wat dringend nodig is, want we hebben daar een grote achterstand. Maar eigenlijk is het gemeentelijk patrimonium dat we daarvoor ter beschikking kunnen stellen nu op. Dus we hebben dat twee keer gedaan, ook eens in de Fabiolalaan hoek Stationsstraat. Maar nu zijn onze gronden op. En ons voorstel is om op de begroting geld te voorzien, zodanig dat de gemeente panden zou kunnen aankopen die te koop worden aangeboden in de centra. De gemeente kan die panden aankopen en ze dan doorverkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij om daar nog meer sociale woningen op te realiseren. Dat zal iets zijn wat in de begrotingsbespreking van het eind van het jaar aan bod moet komen, maar we hebben het toch nu al in het oor van het college geblazen, zodat zij daar kunnen rekening mee houden.
Even het woord aan Geert Roo, onze schepen die er ondertussen ook is komen bijzitten. En ik wil ook nog graag even het Vlaams Blok verontschuldigen, die konden er vandaag niet bij zijn. In de persoon dus van Wilfried de Metzenaar. Geert Roo, aan u het woord.
Om even verder te gaan op de sociale huisvesting. Het is ook zo dat de sociale huisvestingsmaatschappijen een soort van voorkooprecht hebben op verkrotte panden die in onze gemeente staan. En voor zover ik weet zijn er toch contacten hier en daar waar de gemeente weliswaar een soort van tussenpersoon speelt. En de sociale huisvestingsmaatschappijen de aandacht erop trekt dat hier en daar wel iets zou kunnen in aanmerking komen voor sociale huisvesting. Dus het hoeft niet altijd de gemeente te zijn die aankoopt, maar de contacten tussen de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappijen is vanzelfsprekend ook van groot belang. Hè.
Nou, je hebt gelijk, Geert, het hoeft niet altijd de gemeente te zijn, maar het hoeft ook niet altijd alleen de sociale huisvestingsmaatschappij te zijn. Laat ons dat samen doen, laat ons alle zeilen bijzetten, want we zitten op achterstand op het schema. En als we echt aan sociaal beleid willen doen, dan moeten we daar middelen voor voorzien en alle mogelijkheden voor inschakelen. Ik denk dat de gemeente zelf betere contacten heeft op het lokaal niveau dan de sociale huisvestingsmaatschappijen altijd hebben. En dat de mensen uit de gemeenteraad of de entourage daar soms makkelijker mensen kunnen overtuigen om panden ter beschikking te stellen voor zulke projecten dan een vertegenwoordiger van sociale huisvestingsmaatschappij dat zou kunnen. Dus laat ons daar samen werk van maken, zou ik zeggen.
Maar er liggen bijvoorbeeld ook nog gronden in Adegem die een eigendom zijn van de Midden-Islamse bouwmaatschappij. De gemeente dringt er iedere keer op aan om daar woningen te realiseren. De laatste jaren zijn daar trouwens al wat woningen gerealiseerd, maar er liggen er altijd gronden vrij. Dus, maar ja, u kan ook begrijpen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen door iedere gemeente aan de mouw worden getrokken. En ja, zij spreiden natuurlijk ook een budget. Wat vanzelfsprekend te begrijpen is. Hè.
Reden te meer om met de gemeente ook een inspanning te doen. Als we door de sociale huisvestingsmaatschappij niet altijd op onze wenken bediend worden, dan kunnen we tenminste zelf wat initiatief nemen. En dat kan alleen maar ons beleid ten goede komen, denk ik.
Oké, dan gaan we over naar een ander punt dat werd aangesneden vorige woensdag. En dat betrof dan het streekcharter van het streekplatform van het Meetjesland. En wat is dat, het streekplatform? Dat is een vereniging, eigenlijk een organisatie, waarin het de bedoeling is om alle, en men zegt dat dan zo mooi, levende krachten hier in onze regio te gaan samenbrengen. En dat gaat dan om 11 Oost-Vlaamse gemeenten, waarvan men de politici, bedrijfsleiders, overheidsinstellingen, vakbonden en vertegenwoordigers wil samenbrengen op geregelde tijden, om zo tot een beter of tot hefbomen te komen om de socio-economische ontwikkeling van het gebied een gantje toe te steken, een beetje vooruit te helpen. En er is nu een streekcharter daarvan opgesteld en dat werd besproken op de gemeenteraad. Daar was niet zoveel weerstand tegen, maar de AGLEF-fractie had toch bedenkingen bij 2 van die punten.
Ja, ik moet zeggen, ik vond het een beetje eigenaardig. Ik had het ook, als je men u vraagt om zo'n charter goed te keuren of af te keuren, dat men enkel de keuze heeft om het globaal goed te keuren of af te keuren. Zo'n uitgebreid document die zoveel verschillende facetten bevat, dan kan ik me voorstellen dat er inderdaad voor bepaalde groepen, dat men zegt, kijk, hier kunnen wij ons wel in terugvinden, daar kunnen we ons niet in terugvinden, maar bij dat had hier enkel de keuze, ofwel was je ervoor, ofwel was je er tegen. Dat is een beetje van, nee, ik vind dat ik nogal een moeilijke keuze dat je moet maken dan. Dat hebben we gezien, aan een uitleg van, dat je inderdaad bepaalde punten had, dat ze konden zich in terugvinden, maar dat zijn dan ook de andere punten, die zeggen, kijk, dat past zeker niet in een visie die wij nastreven. En dan denk ik dat er inderdaad, dat moet je een keuze maken, en dan is het inderdaad aan de mensen van de fractie zelf om te gaan uitmaken wat ze gaan doen.
En het gaat dan in dat streekcharter onder meer over mobiliteit, de sociale sector, bouwsector, voedingsindustrie, toerisme, duurzaam landbouwbeleid en ga zo maar door. En Erwin, jij had bedenkingen bij enkele van die punten. Misschien kort even toelichten?
Ja, we zijn tot een onthouding gekomen op de stemming omwille van het feit dat we ons dus in de punten die jij opzond, Patrick, globaal genomen heel goed kunnen vinden, omdat we denken dat in dat streekcharter dat daar datgene waar de Groenen al jaren naar vragen, dat daarin terugkomt. Behalve op 2 punten zijn de enerzijds de vraag naar een nieuw bedrijventerrein in onze gemeente. We hebben ons daar altijd tegen verzet, omdat wij vinden dat enerzijds met het BPA zonevreemde bedrijven wij een oplossing bieden aan een aantal bedrijven die dan niet naar een bedrijvenpark moeten. Die kleinschalige bedrijven gaan zich mens- en milieuvriendelijk opstellen ten opzichte van de buurt. Waarom zouden we ze dan in de buurt niet laten werken? Het feit is dat het industrieterrein nog niet optimaal gebruikt wordt. Daar kunnen nog een aantal dingen gebeuren. En ten derde is het ook zo dat je tewerkstelling niet mag gelijkschakelen met de uitbreiding van een bedrijvenpark. De recente cijfers in verband met de werkloosheid in onze gemeente bewijzen dat. Die zijn gehalveerd zonder dat er een nieuw bedrijvenpark is gecreëerd. En dat komt omdat in onze streek, en het streekcharter zegt dat ook, dat in onze streek tewerkstelling gegenereerd wordt door onderwijs, door sociale voorzieningen, door diensten enzovoort. Dus de expliciete vraag naar een nieuw bedrijvenpark of een uitbreiding daarvan, dat kan er voor ons niet bij. Het tweede element waar we het moeilijk mee hebben, dat is dat het streekcharter zegt dat in de toekomst bij de gemeentelijke structuurplannen en de uitvoeringsplannen die daaraan verbonden zijn, dat het niet mogelijk zal zijn om een groenzone te creëren door middel van die uitvoeringsplannen. Als er groenzone extra gecreëerd wordt, dat dat dan moet op basis van de vrijwillige verkoop van gronden van eigenaars op de vrije markt. En dat op die manier er moet voor gezorgd worden dat er groenzone gerealiseerd wordt. Nu, als we dit moeten aanvaarden, ja, dan betekent dat dat we de natuurontwikkeling op de heel lange baan schuiven. En dat zijn dus twee zaken waar wij het niet kunnen invinden. En omdat we niet afzonderlijk mochten stemmen over die twee punten, hebben we ons globaal over de tekst onthouden.
Misschien vooral hier naar een reactie van de schepen te gaan. Eerst even de visie van de VLD. Daaromtrent naar die of dat nieuw bedrijventerrein. Hoe staan jullie daar tegenover?
Ik denk dat wij in de toekomst daar niet onderuit kunnen van een uitbreiding van ons industriepark. Wij moeten dus bedrijven blijven aantrekken. Wij moeten dus voor onze plaatselijke middenstanders of ondernemingen zorgen dat zij terecht kunnen op een industriepark. We moeten vermijden dat er nog altijd links en rechts bedrijven ontstaan in zones die niet dienstig zijn voor de industrie.
En het argument of de stelling van Aglef van, ja, die kunnen dikwijls heel goed geïntegreerd worden of blijven in
daar, woonzones. Daar zijn we mee bezig geweest. Dus bij een sectorhal BPA-zonebedrijven is goedgekeurd, waar dat er dus een aantal bedrijven nu rechtszekerheid krijgen, dat is toch nog maar rechtszekerheid krijgen, hè? En ingekaderd worden in de omgeving, dus door een bufferzone met wat groen. Als dat allemaal ook al niet op papier blijft staan, dat groen, als dat gerealiseerd wordt, dat is weer al een andere vraag, hè? Ik heb ook de vraag gesteld aan de burgemeester om een tweede fase sectoraal BPA op te starten, want er zijn nog heel wat gehadigden, kleine bedrijven die dus zonevreemd zijn, laat het ons zo zeggen, in Maldenham. Maar de meerderheidspartij had er niet direct door voor. Ik geloof dat ze eerder zullen resulteren in een opname in het gemeentelijk structuurplan, als dat wel mogelijk kan zijn.
Misschien even naar de schepen. We hebben het gehoord. Geen nieuwe of geen gronden aansnijden die nu misschien te goede kunnen komen aan landbouw voor een nieuw bedrijfsterrein. En ook eigenlijk een beetje vaart zetten voor die aankoop van natuur en dat niet laten afhangen van vrijwillige aanbiedingen.
Wel, wat het BPA zone vreemde bedrijven betreft, wil ik toch wel zeggen dat bij een eerste doorlichting wij een 70-tal bedrijven op papier hadden. Dit is onderzocht. Direct kwamen wij tot een aantal van een goede 40 die mogelijk in aanmerking zouden komen. En uiteindelijk zijn daar 14 bedrijven van overgeschoten. Nu, dat wil zeggen dat er nog altijd heel wat bedrijven eigenlijk in moeilijkheden zitten. En die bedrijven die er zijn afgevallen, dat zijn bedrijven die weliswaar misschien daar goed gelegen zijn en geïntegreerd kunnen worden in een woonzone of in een landbouwgebied. Maar er zijn er ook nog heel wat bij die bijvoorbeeld een uitbreiding hadden gevraagd, maar waar dat het niet mogelijk was. En die dan gezegd hebben, je moet ons niet opnemen, want dan hoeft het voor ons niet. Dus is het wel duidelijk dat er nog altijd wat bedrijven in moeilijkheden zitten. Met een tweede fase van het BPA zonevreemde bedrijven is dat voor die bedrijven dus ook niet opgelost. Met andere woorden, ja, zullen wij toch ook voor deze bedrijven op zoek moeten gaan naar bijkomende industriegrond. Wat de structuurplanning betreft, ik hoor Erwin graag zeggen, wij moeten groen voorzien, de groene gordel uitbreiden, zoals ik het dan begrijp. Maar we zitten dan nog altijd met de planbaten. Er staat altijd een prijskaartje tegenover. Uiteraard, dat zijn keuzes die gemaakt worden. Maar de gronden zomaar een andere kleur geven op het gewestplan zonder de mensen uit te betalen, dat zal zeker niet lukken, hè. Dus we zitten daar toch met een serieuze moeilijkheid. Dus daarom, op vrijwillige basis, er zijn altijd bijvoorbeeld landbouwers die op pensioen gaan, waarvan de gronden vrijkomen. Als die op vrijwillige basis hun gronden afstaan of te koop zetten, dan kan er natuurlijk over gesproken worden, maar zomaar her en der zones gaan inkleuren, dat zie ik nog niet direct zitten.
Ja, ik zal er toch wel aan toevoegen dat het gemeentebestuur hier niet, wat betreft het beleid van groenzones, de voortrekker moet zijn. Want wij zien dat er door andere organisaties toch heel wat inspanningen geleverd worden. Wij stellen nu vast dus dat er recent 47 hectare bos terug in onze gemeente aangekocht is door de natuur. Er zijn twee natuurreservaten of zo. Dus het gaat er niet slecht bij met het groen in onze gemeente.
Ja, ik hoor de schepen twee dingen zeggen. Aan de ene kant zegt hij, we gaan landbouwgebied afnemen om er industrieterrein van te maken. Wat mij een beetje merkwaardig lijkt voor iemand die de landbouw moet verdedigen in deze gemeente. Aan de andere kant zegt hij, ja, voor natuur zal het niet gaan. Dus hij trekt hier aan twee verschillende touwen. Hij heeft gelijk als hij zegt dat we in hoofdzaak moeten kijken naar gronden van landbouwers die stoppen met hun activiteiten. Maar hij weet ook dat als die in landbouwzone blijven liggen, dat die dan interessant zijn voor de agro-industrie die de gronden opkoopt en die er gebruik van maakt om de overtollige mest op achter te laten. En die daar veel meer geld voor ter beschikking heeft voor de aankoop van die gronden dan om het even welke organisatie, of dat nu een gemeente is of een natuurvereniging, die kunnen niet op tegen dat groot kapitaal dat zich daarachter schaart. En we kunnen dat alleen maar oplossen door die zone een andere bestemming te geven. Dan is de reden waarom die mensen die grond kopen, is de reden verdwenen. En dan is het mogelijk om tegen aanvaardbare prijzen aan aanvaardbare prijzen de mensen uit te betalen die de gronden verkopen. Zolang je die bestemmingswijziging niet mogelijk laat of maakt, zit je vast en moet je aan die vrije marktprijzen blijven werken en kun je dat als overheid of als natuurvereniging nooit halen. Dus dat is iets waar we toch goed moeten over nadenken. Het gaat bij ons niet om het afnemen van gronden aan mensen die er nu nuttig gebruik van maken. Daar gaat het niet om. Het gaat dan om het principe van, als we deze zone een andere bestemming geven, dan komt de mogelijkheid vrij om, in het geval de gronden vrijkomen, om er onderaan te geraken. In het andere geval kan dat dus niet, omdat de prijzen gewoon te hoog liggen.
Ja, dan... het is juist hier dat u zegt, maar dat snijdt u toch wel in het leer van de eigenaar op dat moment. Als je zegt, wij gaan in de natuurzone leggen, dan spreekt u van een betaalbare prijs te kunnen afdingen voor die grond. Maar ik denk, als ik eigenaar ben, en ik ga dat nu even echt materialistisch bekijken, als ik eigenaar ben van een stuk grond, ja, en ik zeg, ik ga hem verkopen, dan is het toch nog altijd mijn bedoeling om inderdaad de beste prijs van te maken.
Dat klopt, hè, maar wat de schepen dan zegt over de planbaten, dan wil ik daar nog wel eens naar refereren, dan lijkt het mij eerder te zijn dat die eigenaar daar een grote winst gaat creëren voor iets wat eigenlijk die winst niet mag opleveren. En dan moet je wel zien dat je als overheid ook die planbaten niet de pan laat uitzwingen. Overigens gaan we daar zeker met de gemeente alleen niet moeten voor opdraaien. Dat zal ook vanuit het Vlaams gewest zullen daar zware subsidies voor komen. Wat mij ook terecht lijkt, omdat het ook in het kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is, dat we aan natuurontwikkelingsgebieden, grote eenheden natuur en zo, gaan afgebakend krijgen op onze gemeente. We gaan daar moeten mee werken. En dat is een zekerheid die we voor ons krijgen.
Goed, maar... want het is ook wel zo, wij moeten nu niet gaan denken dat de gemeente Maldegem gaat zeggen, wij gaan ons structuurplan opmaken. Zij zijn ook afhankelijk van hetgeen van de overheid afkomstig is, want zijn daar dat de grote lijnen uitgetekend worden.
Ja, dat is juist, en daarom heb ik moeite met het feit dat de gemeente Maldegem door dit streekcharter niet de mogelijkheid krijgt om op kleinschalige basis, want daar gaat het over, om op kleinschalige basis te zeggen van kijk, die en die en die en die gebieden gaan wij de mogelijkheid laten om een bestemmingswijziging aan te geven. Nu door de streekcharter krijgen we zelfs die mogelijkheid niet. En dat gaat ons veel te ver.
Ja, ik zal nog een laatste reactie misschien en dan houden we dit punt afronden, want we hebben nog heel wat andere zaken ook te bespreken.
Ik zou er toch wel aan toevoegen dat wij als gemeente niet de druk op de grond moeten opvoeren. We zouden misschien eerder moeten uitkijken naar gronden die eigenlijk niet goed benut worden op dit moment in onze gemeente. Ik zou nu bijvoorbeeld stellen dus de gronden langs de kanaalzone hier. Nee, of tussen beide kanalen. En die zijn uiteraard eigendom van het Vlaamse gewest. Maar die worden volgens mijn zin absoluut niet goed gebruikt. Dat zouden prachtige stroken natuur reservaten of natuur kunnen worden. Want nu worden die nog steeds bemest tussen de bomen door. Ja, er staan populieren op. Als je populieren natuur mag noemen, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Hè? En ze worden nog steeds begraasd. Ik denk dat dat prachtige stroken natuur zullen zijn en dat we daarmee de druk zeker op de landbouwgrond niet opvoeren.
Af en toe worden die ook verkaveld door onze meerderheid. De stroken tussen de kanalen.
Goed, we gaan het daarbij laten. Misschien een brokje muziek als verpozing. En dan gaan wij verder met onze agendapunten uit de gemeenteraad van Maldegem van vorige woensdag. Ja, en ondertussen zouden we misschien beter de lichten hier aansteken in de studio, want het is heel duister geworden boven Maldegem. Misschien kunnen wij dan toch een beetje licht laten schijnen, toch op die gemeenteraad van vorige woensdag. We hebben al een aantal punten de revue laten passeren, we gaan daar nog eventjes mee door. Paul, het gaat over het geld gaan nu, want ik zie hier als punt 7 en 8 de begrotingsrekening, balans en resultaatrekening van de gemeente voor het dienstjaar 2000 en ook de gemeentebegroting voor 2001 met twee begrotingswijzigingen.
Ja, ik moet zeggen, die bespreking, dat is een beetje
niet radiogeniek.
Een beginnende cijfermateriaal is nooit niet interessant om op een radio te verkopen. Het is zo dat dat een beetje een verlengstuk is, dat punt, van de rubriek Ieder zijn waarheid op tv destijds. Want ik heb het geluk dat ik een aantal gemeenteraden en ook voor andere gemeenten mag volgen. En dan hangt het af van de samenstelling van de meerderheid. En als je dan een keer de uitleg ziet van die verschillende fracties en naar de kleur bekijkt, dan zie je inderdaad die uitleg verschillen naar gelang de partij in de meerderheid als in de oppositie zit. Dus iedereen heeft aan zijn de rekeningen, heeft er zijn eigen uitleg aan. Het enige wat voor de mensen, volgens mij woensdagavond belangrijk was, dat was de uitspraak, het hebt twee keuzen in Maldegem, ofwel belastingen verhogen, ofwel besparen. En het zal in de toekomst aan de gemeenteraad zijn om uit te maken wat er zal gebeuren. Het is vast is zo dat het cijfermateriaal, zonder dat we in detail gaan treden, van die aard is dat Maldegem nog altijd met serieus wat serieuze schuldenlast zit die men wil afbouwen. En goed, maar dan heeft men daar maar twee mogelijkheden op. Hè. Ofwel zegt men, wij gaan in de toekomst onze investeringen verminderen, ofwel, wij gaan de belastingen verhogen. En dat is inderdaad aan de 27 rond de raadstafel, om daar inderdaad een lijn in te trekken.
En de schepen van financiën, de mediager, die ziet het niet zitten om belastingen te verhogen. Wil hij vermijden? Schepen de Roo?
Ja, schepen de jaren wil vanzelfsprekend de belastingen niet verhogen. Een vrij onpopulaire maatregel, denk ik, als schepen van financiën, als je de belastingen moet verhogen. Maar het is de bedoeling om hier en daar zaken te zoeken waarop we kunnen besparen. De projecten die nu op stapel staan, die slokken natuurlijk ook heel wat geld. En het is vanzelfsprekend dat bij het begin van de legislatuur men keuzes maakt van projecten. En die willen we dan ook zo vlug mogelijk afwerken. Maar het is niet de bedoeling om ieder jaar met zo'n investeringen geconfronteerd te worden natuurlijk. Wij zullen de rem daar moeten opzetten. Zoveel is duidelijk.
Men heeft toch wel een beetje de methode van het aan te passen. Men had gesproken van het cycli-evenwicht bij de meerderheid. En ik heb toch al een paar keer moeten vaststellen dat men van die regel afwijkt of gewoon die regel een beetje aanpast aan de noden van, wat volgens dan het schepencollege de noden van de tijd zijn.
Ja.
Maar als men dat blijft doen, dan zie ik inderdaad niet gebeuren dat men van denkt van de aangekondigde besparing of het behalen van de resultaten, dat men dat nog kan echt waar maken.
Die regel bestaat niet meer, Paul. Nee. Hij is in 97 ingevoerd en ik moet zeggen, met succes. Ik durf dat ook zeggen. Men heeft dat consequent gedaan. Twee jaar, eigenlijk één cyclus, heeft men die zaak volgehouden en niet meer uitgegeven aan investeringen dan men aan leningen had afbetaald in datzelfde jaar. Maar sinds vorig jaar is dat systeem niet meer kunnen toegepast worden en ook nu verder 2001 en 2002 zal men dat onmogelijk kunnen, omdat men inderdaad een aantal projecten op stapel heeft gezet die veel geld gaan kosten en waar er in de toekomst dus een sterke rem zal moeten op gezet worden. Nu, het zal aan ons zijn om erop te waken dat de zaken waar men een rem op zet, dat de correcte zaken zijn. De schepen heeft mij nog maar een keer voor de voeten geworpen van, geven jullie ons dan voorstellen? En ik heb hem gezegd dat ik tegen de volgende begrotingsgemeenteraad een lijst zal maken van alle projecten waar wij in die 6 jaar, of die 7 jaar dat ik het beleid volg, waar wij tegengestemd hebben en hoeveel miljoen dat al zou hebben opgeleverd. Want hij zegt altijd, ja, oppositie, het is gemakkelijk, jullie stemmen altijd met alles mee, maar als het dan over de cijfers gaat, zeggen jullie, ja, je doet het niet goed. Maar dat beeld dat de schepen tracht op te hangen, dat klopt dus niet.
Misschien nog even voor de luisteraar zeggen dat de uitgaven en de financiële dobbers waar wij voor staan, vooral te maken hebben met de kosten voor de uitbouw van het politieapparaat, met die politiehervorming. De huisvuilzaken, dus laten we zeggen milieuzaken. En dan ook de OCMW-dotaties, waarvan we weten dat het OCMW voor steeds grotere financiële lasten komt te staan. Hè?
Het is ook zo, en daar is iedereen van overtuigd, als we eerlijk een begroting van de gemeente bekijken, dan zijn er inderdaad niet zoveel posten waarop een gemeente kan besparen.
Daar kun je niet veel aan doen aan die zaken.
Dat zijn zaken die inderdaad niet onderuit kan. En dat is inderdaad aan de meerderheid allemaal inderdaad de keuze te gaan maken.
Dat is iets dat op ons afkomt, zoals de politiehervorming. Dit zou ons 20 miljoen jaarlijks meer gaan kosten. Dat valt op ons dak. En je moet dat dus uitbetalen. Hè. Dus dat wil zeggen dat wij 20 miljoen ergens anders zullen moeten gaan zoeken.
Oké, die politiehervorming, want dat zijn eigenlijk, ik heb die nu laten berekenen door de gemeenteontvanger, maar dat zijn eigenlijk allemaal prognoses. We moeten eigenlijk de juiste cijfers afwachten. En die politiehervorming speelt nu nog niet mee in dit debat, dat is toekomstmuziek. Hè?
Nee, de politie,
jullie zoeken
de politie
als meerderheidspartij,
vanaf 1 april.
Jullie zoeken als meerderheidspartij een stok achter de deur om uw financiële debakkel, om de financiële moeilijkheden die op ons afkomen, te verschuiven, te verleggen. U moet altijd de ware toedracht naar voren trachten te schuiven. Hè? Jullie, de schepen van financiën, en het spijt genoeg, die man is niet aanwezig, het is niet fair van hem aan te vallen, iemand aan te vallen die niet aanwezig is, maar boer, let op uw hanzen als de vos de passie spreekt. Hè? De schepen zitten prediken voor bezuiniging, besparingen, roept de oppositie op om mee te werken. En 2 punten verder wordt er een bijkomend project gestemd voor uitbreiding van de luis hier in Malden, renovatie van de luis in Malden. Goed, jullie spreken met een gespleten tong. Hè? Ja. Zo eenvoudig is het. Hè? Ik zou er nog wel aan toevoegen, de schepen met zijn constructies. Voor eerst heeft hij gesteld bij zijn aantreden van kijk, ik neem als hoofddoel, en ik vond dat de punt van eer, niet meer lenen of dat er afbetaald wordt. Hij heeft dat een keer kunnen toepassen en dan is dat spel gekrast en heeft hij moeten zeggen, toegeven van ja, ik kan het niet meer houden, maar ik kan het cyclisch oplossen. Als we dit jaar meer moeten lenen of dan maar afbetalen, zullen we het volgende jaar minder lenen of dan maar afbetalen. En dat spel, dat vehikel heb ik, noem ik zo, is dan ook gekrast, want dat kon ook niet meer. En nu komt hij af, want we moeten besparen. Maak er een erezaak van dat de begroting, dat de belastingen niet zullen verhogen. Boer, let op uw handen als de vos de passie preekt. Ik ben ervan overtuigd dat er hier, als wij er niet keihard op zitten als oppositie, een belastingsverhoging komt binnen dat in een paar jaar in Maldenham. Zo eenvoudig is het. Want hij heeft als schepen en als advocaat, het is een bekwaam man, een geslepen man, heeft hij het onderwerp belastingsverhoging bewust aangesneden.
Je kan toch niet ontkennen, als gelijk welke gemeente dat je hoort, dan zie je dat die allemaal met de schrik op het lijf zitten wat betreft de uitgaven in zaken de politiehervorming. Ja. En dat is, ik ben ermee akkoord dat wat betreft het verleden, dat er inderdaad dat je er niet moet gaan zoeken naar excuses, dat is iets anders. Maar als je zegt, ik bouw mijn planning op voor de toekomst, dan moet je er toch rekening mee houden dat je inderdaad meer uitgaven gaat hebben voor de politie. Dat is vanaf 1 april al zo. En dat je ook voor het OCMW en bekijkt de evolutie van de tussenkomsten van de gemeente, dat die in stijgende lijn blijven gaan. Dus dat wil zeggen, als je daar meer moet uitgeven, dat je ergens anders gaat moeten zijn. Kijk, ofwel moeten we zorgen voor meer inkomsten, ofwel moeten we inderdaad...
Kijk, dat meer vanuit de politiek standpunt. Men begint hier om Malheim nationale politiek te voeren tegen de VLD. Dat is hier dood eenvoudig aan de gang in ons gemeentehuis. Hè. En het is ook zo dat wij niet alleen geld zullen moeten bijsteken, wellicht zullen we een beetje geld moeten bijsteken bij die politiehervorming, maar we krijgen voor eerst al een cadeau van 20 miljoen, want dat gebouwencomplex, zoveel is dat waard in Maldenham, dat komt bij ons patrimonium, dat is een eerste toegift. En ten tweede, ik denk dat we hier geconfronteerd worden met een erfenis uit het verleden. Wat heeft onze vorige burgemeester Jean Rostad destijds altijd maar betracht? Eén gemeente, politiezone, waar dat we eigenlijk niet tegen konden zijn. Hè? Maar nu worden we daarmee geconfronteerd. Wat is er jarenlang gebeurd in ons politiekorps? Iedereen heeft mogen les worden, zeker goed, maar iedereen heeft een hoge graad, hè? Moet nu extra goed bezoldigd worden. Daar worden we mee geconfronteerd. Hè? Maar mag het altijd nationaal leggen. Hè?
Met betrekking tot de politiehervorming moet het nu toch denk ik wel duidelijk zijn dat dit een gevolg is van het Octopus-overleg waar alle partijen in betrokken waren. Hè, en dat iedereen mee verantwoordelijk is voor de investeringen die in politie gedaan worden. Ik begrijp niet dat de VLD daar in een egelstelling kruipt en zich aangevallen voelt. Duquesne heeft gewoon uitgevoerd waar alle partijen het over eens waren, op basis van een emotioneel gebeuren, namelijk de zaak rond Dutroux. Dat wij daar nu financieel mee geconfronteerd worden, bewijst nog maar eens dat je geen politiek mag voeren op basis van emoties, maar op basis van rationaliteit. En het zijn de mensen die al jaren roepen dat er meer blauw op straat moet zijn. Hè? En dat zijn zowel de VLD als de CVP als de rechtse partijen, die ik niet bij naam wil noemen. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het feit dat die politiehervorming ons veel centen gaat kosten. Hè? En als ik zeg, ons financiële resultaat is niet goed, we gaan moeten besparen, we gaan... Dan zeg ik, we gaan echt moeten zien waar we geld in steken. We zijn nu verplicht van het in de politie te steken, jammer genoeg. Hè? Want we hadden dat op een veel goedkopere manier kunnen oplossen. Ik voel mij niet onveilig op straat als het gaat over criminaliteit. Hè. Ik voel mij onveilig op straat als het gaat over verkeersveiligheid. En ik vind dan, investeer dan uw geld in verkeersveilige situaties, dan heb je die politieman op straat niet nodig. En met betrekking daartoe wil ik zeggen van, Willy geeft daar het voorbeeld van de renovatie van de centrumstraten. Wel, dat zijn dingen waar je dan wel moet in investeren. Als men zegt van de gemeente kan er niet veel aan doen om te besparen, wel, dat betwist ik. Op vlak van rioleringsbeleid, wat handenvol geld kost, er zitten miljoenen in de grond naar riolering toe, dan zeg ik, laat ons het totaal rioleringsplan opnieuw bekijken en laat ons daar een aantal projecten riolering die miljoenen gaan kosten uithalen en die vervangen door kleinschalige waterzuiveringssystemen die veel minder kosten, die even effectief zijn en waar je de burger mee moet ondersteunen en subsidiëren, maar waar de kostprijs voor de gemeente uiteindelijk veel lager gaat zijn. Als je zegt van het sociaal beleid, het OCMW, ja, het OCMW en het sociaal beleid moet geld krijgen. Daar dient het voor. We moeten dat sociaal beleid aanpakken, want dat is nodig. Daar kun je dan weer wel geld in steken. Dus het is meer de vraag van waar gaan we nog investeren, dan hoeveel gaan we investeren. En de vraag naar het kerntakendebat waar men het over heeft, is een zeer belangrijke vraag. En mijn fractie wil ook wegen op dat debat, zodanig dat we de kerntaken van de gemeente, dat we daar de juiste taken uitnemen en niet de verkeerde.
Oké, we gaan dit punt hier toch wel moeten afronden, zo niet krijgen wij de andere agendapunten niet besproken. We gaan het hier beraten, want ik heb toch het gevoel, zoals hier aan de tafel al gezegd werd, dat dikwijls het politieke robbertje vechten uit de federale en Vlaamse overheid toch dikwijls zich vertaald ziet, ook hier op Maldenhems niveau, niet waar, Paul?
Ja, dat is inderdaad juist. Als het de stof te weinig is, plaatselijk nieuws, dan sliepen ze wel de nationale politiek bij, daar komt het op neer.
Dat hangt natuurlijk wel allemaal met elkaar verband, maar goed. Laten we dan toch even naar een heel concreet iets gaan. En we begeven ons hier naar het Maldenhems Centrum, waar u weet dat er een renovatie op stapel staat van een aantal centrumstraten, Markstraat, Boudewijn-Lippenstraat, Schouwburgplaats. En nu is er de mogelijkheid om daar eigenlijk nog een beetje meer rond te gaan doen door een regeling waarbij de gemeente subsidiëring kan krijgen als zij de straten waar scholen aangelegen zijn veiliger maakt. En dat ziet Maldenhem wel zitten.
Ja, het is zo dat Maldegem heeft dus zijn plannen om zijn centrum te renoveren. En dat is inderdaad een nogal uitgebreid project. En nu is er nog een stuk bijgekomen, de module 10, die dus van kracht wordt. En waarin men de keuze krijgt om de scholen langs de gewestwegen of in de nabijheid van een gewestweg, om die inderdaad veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en dergelijke. Dus onder de noemer de zwakke weggebruiker. De staat die voorziet daarin een extra tussenkomst van, dus via subsidiering als de gemeente daar werken in plant. En wij hebben hier zeker in het centrum al een concreet geval, mogelijk zelfs twee, waarin men dus zou kunnen zeggen, kijk, daar kunnen we in investeren om, en hetgeen dat net Erwin al zei, de investering in de veiligheid, dat inderdaad een noodzakelijk iets is. En dat is inderdaad hetgeen men hier nou wil toekomen.
Erwin Goedals?
Wel, het gaat dus over het opnemen van de Schouwburgplaats en de 39e Linielaan bij het project Renovatie Centrumstraten. En als we die twee straten daarbij nemen, dan gaat ons dat als gemeente 10 miljoen frank kosten. Maar we sparen eigenlijk op lange termijn 22 miljoen uit door ze mee op te nemen. Omdat we door het mee opnemen van die straten niet alleen subsidies krijgen voor die twee straten zelf, namelijk 75% van de kosten voor de riolering die eronder zit, maar we krijgen ook centen voor het aanleggen van de wegenis in twee andere straten, namelijk de Boudewijn-Lippenstraat en de Schouwburgplaats. En als je die subsidies allemaal samentelt, dan kom je tot 22 miljoen subsidies in totaal. Staat daar tegenover een extra uitgave van 10 miljoen. Maar omdat het gaat over verkeersveiligheid in de nabijheid van scholen, vinden wij dat dit een project is dat de gemeente moet uitvoeren. En dan is het natuurlijk in het kader van de vorige bespreking zo dat we waarschijnlijk andere projecten gaan moeten schrappen.
Dus iedereen kon daar wel achter staan, schepen. Zijn er al ideeën van hoe je dan die schoolomgeving in concreto veiliger kunt maken? Wat daaraan ingrepen bijvoorbeeld zouden kunnen gebeuren?
Ja, het is vanzelfsprekend de bedoeling dat het studiebureau dit zal uitwerken. Maar het zal zo zijn dat er zal voorzien worden dat daar enkel traag verkeer zal kunnen passeren. Dat de uitgangen van de school op een veilige manier gebruikt worden. Daar komt het dan eigenlijk op neer. En het zal het studiebureau zijn vanzelfsprekend die dat uitwerkt en dan ter bespreking zal leggen op de commissie waarschijnlijk.
Die werken hier in Maldegem Centrum, hebben jullie daar al een idee van wanneer dat die ongeveer van start zullen gaan?
Ik denk dat het de bedoeling is om in de loop van volgend jaar met definitieve plannen naar voren te komen en daar werk van te maken.
Moeten wij niet een beetje voorzichtig beginnen worden met onze renovatie van ons centrum hier in Maldegem? Het een project, die ene struid achter de ander erbij, gaan wij de bevolking en voornamelijk de cliënten van onze middenstand niet confronteren met jarenlang werken in het centrum van Maldegem? Zal dat geen vaste uitwerking krijgen? Want er zal hier toch wel een jaar of vijf werk zijn in dat centrum. Mensen, moeten wij daar niet een beetje voorzichtig mee worden?
De mensen
zal dat
van het centrum
niet afschrikken?
De mensen van het centrum die zijn uitgenodigd naar een soort van hoorzitting. Dus ik denk dat de sfeer daar eigenlijk goed was. Iedereen is ervan overtuigd dat in het kader van Maldegem leeft,
zal dat beter zijn.
In het kader van Maldegem leeft, het een goede zaak zal zijn als ons centrum op deze manier zal worden opgekuist.
Er zullen nu toch een aantal jaren straten open liggen in Maldegem. Dat zal toch wel niet zo positief zijn, hè? Voor de omzet van onze middenstand.
Ja, het is een of het andere, weet je.
Het is een of het andere,
ofwel,
maar
doe je er iets aan.
Ik zou toch liever een beetje spreiding zien. Een beetje spreiding zien van die werken, Erwin. Dat is mijn bedoeling.
Dat is zeker. Ik denk dat zeker gefaseerd zal verlopen. En men gaat dat onderzoeken. Men gaat dat onderzoeken dat dat goed verloopt.
Dat is mijn bedoeling van mij.
Maar ofwel doe je er iets aan en dan is dat eventjes zo. Ofwel doe je er niets aan en laat het liggen zoals het ligt. De keuze is erop gemaakt.
Erwin, voor mij dat de druk nu op de keten zit bij de meerderheid om dat allemaal te realiseren, want ze hebben hier 15 jaar achterstand in het houden.
Oké, heren, onze keuze is ook vlug gemaakt, want het is tijd. Onze technicus doet ons signaal dat we nog amper 2 minuten hebben. Wat niet meer aan bod komt vandaag, dat is het Minajaar-programma en ook de aankoop van een klein natuurgebiedje met heidevegetatie aan de kant van de Brugse baan. Dat komt er ook niet meer in, maar misschien hebt u dat eerder deze week al via de regionale televisie een beetje kunnen volgen. Bedankt voor het luisteren, luisteraars. Zo dadelijk Robbie van Helderen. Wij bedanken ook onze technicus John Westland voor de assistentie bij de microfoon aanschakeling. En wij maken u ook meteen onze groeten over van Jan van der Werf. Waarschijnlijk hoor je die dan volgende week. Nog een fijne zondag en tot later.